verzoek. Heb ik het vanavond over de erfzonde? Ik had dat zelf nooit bedacht, hoor. Niet dat ik dat niet belangrijk vind, maar... ja. Ik heb er vroeger al eens vaak over gesproken. Het is de grote botsing destijds geweest met Corrie ten Boom. Bij het opdragen van Gerda Bronsveld. Misschien herinner je het wel. Toen heeft er in Kracht van Holst het plaatje gestaan van Corrie ten Boom met die bekende kroon, u weet het wel. En toen had ik net iets gezegd over de erfzonde. En dat heeft ze op, wat men noemt, op de fatsoen getrokken. En dat heeft ze als aanleiding genomen om alle contacten met Kracht van Hoog te verbreken. Later heeft ze er excuus aangeboden en gezegd, want ik heb toen gezegd, Corrie, dan werk jij wereldwijd. En je komt met zoveel mensen in aanraking, waarvan de een dit leert en de ander dat leert. Ik zeg, en dat verdraag je allemaal. En wat ik verder geleerd heb, dat heeft jouw beminde leermeester Fiddy ook geleerd. Ja, en toen heeft ze ook geschreven, ja gelijk, het was dat ik al mijn vrienden verloor. Daar ging het eigenlijk om. Ik zeg, dat is andere praat. Dus, maar ik herinner me nog wel dat dat was haar fel verzet en dat krijg je overal. En waarom spreekt de mens eigenlijk over erfzonde? En als je met kerkelijke mensen en met mensen die hier gewoon zijn bijvoorbeeld in dit gebouw samen te komen spreekt en je gaat eens kijken wat de verschillen zijn, dan kan ik je zo zeggen dat het gesprek op twee dingen op scherp komt te staan. En dat is op de uitverkiezingen en op de erfzonde. Dat zijn de twee onderwerpen waar een Calvinist zich niet gauw gewonnen geeft. Erfzonde en uitverkiezing. Ik zeg niet dat er geen andere dingetjes zijn, maar je zult ze op het punt van de Sabbat nou niet zo erg gemakkelijk tegenvinden, maar wel op deze twee punten. Dat is een heel belangrijk iets. En dan is het altijd, het is net als bij de kinderdoop, de kinderbespreking. Je leest het nergens van in de Bijbel. En toch zijn er hele boeken over geschreven met weet ik hoeveel aanhalingen. Dus het schijnt toch wel mogelijk te zijn. Dat je iets kunt uit de Bijbel halen dat er helemaal niet in staat. En dan nog met de Bijbel waarmaken. Maar ja, dan is de ondergrond verkeerd, hè. Want die ondergrond mis je. En dat is met de erfzonde leer, ja, die staat ook niet in de Bijbel. U vindt het woordje erfzonde veel, helemaal niet in de Bijbel, ook erfgenade niet. In de Bijbel, er valt niet zoveel te erven. Nu, alleen, en daar spreekt men dan minder over. Ik heb meer van mijn leven toen ik jong was horen spreken over erfzonde dan over erfgenaam Gods en mede-erfgenaam van Jezus Christus. Want het is logisch dat die twee dingen gaan nooit samen. Als ik een accent leg op de erfzonde, kan ik nooit een accent leggen op het dat ik een erfgenaam van God ben. En dat ik een mede-erfgenaam van Jezus Christus ben, want die twee die sluiten elkaar uit. Dus als je het een naar voren schuift, moet het ander, moet je uit je gedachten althans verwijderen. Of naar zo'n verre periode verschuiven, dat je eerst goed en wel begraven bent. Ja, dan zeggen we na de dood. Dan begint het feest. Dat is ook al zo'n gedachtegang die iemand van nature niet begrijpen kan. Maar die erfzonde die is natuurlijk ontstaan ergens uit. Ik zeg niet dat die zo oud is als de wereld hoor, want dat is die beslist niet. Maar het concilie van Trent, berucht Rooms concilie in de 8e eeuw, laten we maar zeggen de tijd van Karel de Grote, nee, maar hoe je slag te slaan. Nou, dat concilie van Trent heeft al de erfzonde geleerd. Komt van Augustinus. En wat voor grote kerkvaders er nog meer geweest mogen zijn. Maar die hebben dat natuurlijk, die zijn gaan denken, hoe komt nou de zonde in de mens? Waarom zondigt de mens niet? En omdat ze die geestelijke wereld helemaal niet zagen, er totaal niet van begrepen, ja, dan kom je tot gedachtenwerelden. Er is nog geen mens geweest die ooit verteld heeft wat zonde eigenlijk is. Wel de resultaten. Zei, ja, zonde is het verbreken van Gods geboden, ja. Maar wat is die zonde? Wat is dat ontstaan? Wat is het wezen van de zonde? En dan begrijp je wel, als je niet in de geestelijke wereld kunt denken, kom je daar nooit tot een antwoord. Want zonde is iets ongrijpbaars, iets ondefinieerbaars, buiten de geestelijke wereld. Men heeft natuurlijk te maken, zegt men, met neigingen van een mens tot verkeerde dingen. En toen heeft men het begrip ingevoerd, de oude mens. En als je dan later tot gedoopt bent, of wedergeboren, nou, dan spreek je nog van een nieuwe mens. En hij de twee. En dan moet de eerste niet slijten, maar die hou je dan. Kijk, en zo langzamerhand is dat begrip erin gekomen. Er is iets in de mens, en dat erft hij, en dat heeft hij, en dat is bijzonder slecht. Door en door verdorven. Gods woord spreekt er niet over, maar dat is zo in de loop van de tijden ontstaan. De een wat zachter en wat milder, en de ander wat harder en strenger. Als je een Calvinist bent, dan doe je er natuurlijk een schepje naar in de zwaarte op, en ben je een Arminiaan, dan doe je er iets af. Maar je spreekt toch allebei over de original sin, zegt de Engelsman, de oorspronkelijke zonde. En men zegt die erf je. Ik herinner me dat plaatje uit een boek, of die hebben ze verspreid, zo'n klein kartonnen foldertje, en dan zie je een hart, en dan zie je, dat geven ze aan de kinderen, gekleurde harten, ja, en dat hart dat is helemaal zwart, en dan kent u het wel, en dan komt dat bloed van Christus, dat is rood, en dat wordt erop gegoten. En dan wordt het wit. Ja, ik zeg niet dat dat een Calvinistische gedachte is. Want die zegt, er bestaat niet dat het wit wordt. Goed, maar men zegt dat is wit. Dus dat komt uit de evangelische hoek. Ook met een tussen aanhalingstekens dat wit. Want als je het zou vragen, is dat kinderhart nou wit? Dan zouden ze het ook niet geloven. Maar ja, dat zegt dan dat kaartje. Om het eenvoudig te houden. Wat voor kleur ze wilden geven aan een echte misdadiger, dat weet ik niet. Want als het zwart is, is het zwart. En zwart met nuances is erg moeilijk. Niet waar? Genuanceerd zwart. Zwart is zwart. En dan denk ik ook aan die flanellograaf. Maar die is nog veel mooier. Want daar ligt een schattig, mollig babytje in de wieg. Met helder blauwe oogjes, blond haar, bij ons tenminste. En met een lief kind, schattig gezichtje, je zou het zo eruit halen en eens knuffelen. Maar dan komt die juffrouw in de klas en die zegt, en die heeft dat rapport opgehangen. Hij zegt, ja, maar denk erom, nou zal ik eens wat laten zien. En die haalt dan dat stukje, die bedekking over dat gezicht, haalt ze even af en dan zie je een duvelskopje. En dan zegt ze tegen die kinderen, daar ben je eigenlijk. Ja, ik heb die flanellograaf, die heb ik wel gezien. Ja. Ja, wat moet je daar nu mee aan? Met zo'n verminkte gedachtevoorstelling. Want dat ze dat maken, dat komt natuurlijk voort uit de dogma's, uit de leerstellingen die men in alle mogelijke kerken en kringen van de kinderziel heeft. Dus zo'n outsider die denkt, jongen, dat is een schat van een kind. Dat is van binnen net zoals van buiten. Maar de kinderen dragen eigenlijk maar een masker. Kijk, en dat wilde natuurlijk bij een natuurlijke vader en moeder niet in dat het kind al een maskertje heeft in de wieg. Nou ja, maar bij de vrome geesten wel. En wat moeten wij dan doen? Dat masker er ook afhalen. Niet bij dat kind, Ja. Maar wij moeten wel weten wie die kleuters zijn. En zo heb je daarmee te maken. Dit zijn de gewone dingen die je meemaakt op de zonderschool. En dan zegt Paulus, als het nou toch over een masker gaat, en een masker afrukken, en dan zie je hoe de Bijbel er ook over spreekt, en dan denk ik aan die tekst in Efeze 5 vers 11, neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis. Dan staat er, hier ben ik, je moet geen deel nemen, dat is een partnership hebben, compagnonschap hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis. Dus neem jij, je staat hier, geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Die duisternis die staat daar. En daar moet je geen deel mee hebben. Maar ontmaskert zoveel eer die werken van die duisternis. Haal daar nou eens het masker af. Van de werken van de duisternis. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat door hen. Hey, door hen, wie is die hen? Ja, is die niet in het kippenhok? Maar wie is die hen? Kijk, die werken van de duivel, van de duisternis. Nou, daar heb je nu een duidelijk iets dat Paulus zegt, haal dat masker nou eens weg. Want hij camoufleert zich. Hij camoufleert zich en zegt, dat masker ligt op dat kind. Dan haal het masker eens. Nee, zegt Paulus, daar heb je de werken van de duisternis. En als je nou dat masker weghaalt, dan zie je wie hen is. Want wat het is schandelijk te noemen wat door hen wordt verricht. Kijk, dan zie je de twee partijen. Dan zie je de mens en je ziet die geestelijke werkingen. Maar als je die geestelijke wereld niet erkent, ja, dan valt dat weg. En wat hou je dan over? Hou je alleen de mens over. En je kunt natuurlijk niet ontkennen dat hij lelijke dingen doet. Nou, en als je alleen de mens hebt die lelijke dingen doet, dan zie je dus alleen de mens aan. Ja, als een kind geen vader heeft, nou ja, dan heb je alleen met de moeder te doen. Ja, maar die vader bestaat wel. Want er zou niemand zo gek zijn om te zeggen, ja, dat kind dat heeft helemaal geen vader. Maar verwekt is die. Ja. Of je hem zijn naam kent of niet, daar heb je verder niet mee te maken. En dat is hier ook zo. Het is zo eenvoudig dat het eigenlijk overbodig zou zijn om je daarin nog te verdedigen. Dat je zou zeggen, nou je moet toch wel helemaal met blindheid geslagen zijn. Wil je nog dit niet zien? Maar wij weten uit de praktijk dat 90% van de christenen met die blindheid rondloopt. En met de kleppen voor de ogen, om niet te zeggen ook met een bedekking op het gezicht. Dat is wel weer een bedekking. Wat is dan de tactiek van hen? Nou, Paulus zegt, om zich te verschuilen, om zich te maskeren en te camoufleren. Het liefst verleidt hij de mens. En dan laat ze de mens wat verkeerd doen. Ze laten ze verkeerd doen en dan zeggen ze, en heb jij gedaan? En dan hun activiteiten worden aan ons toegerekend. Zo gaat dat in dat Rijk der Duisternis. En dan krijg je beschuldigingen. En zo kun je rustig zeggen dat de christenen geen houden met de boze en met de boze geesten. Ja, als je vraagt aan een orthodox man, is er een duivel? Dus natuurlijk zegt hij ja. Maar als je zegt, geloof je dat Jona in de vis geweest is, zegt hij natuurlijk ja. En als er andersom stond dat de vis in Jona geweest was, dan zegt hij ook ja. Zo heeft hij de christenen geïnfiltreerd met de gedachte dat de mens zelf de oorzaak is van het kwade. Terwijl de Bijbel spreekt dat het kwade ontstaat door verwekking. En bij verwekking zijn altijd twee partijen. Nu, u kent dat hoef ik hier niet te vertellen, Jacobus. Je zegt dat de begeerten bevrucht zijnde, buitenzonde. Dat zijn de partijen, de verwekker. Gij zijt het uw vader, de leugenaar. Dat is de verwekker. Ja, jij spreekt die leugen wel aan, wel uit, maar die verwekker. Wie is er? Wie de zonde doet, is uit die verwekker, zegt Johannes, is uit de duivel. En dat is merkwaardig, dat kan er nou duidelijk staan in de Bijbel en men ziet het niet. Men ziet het dood eenvoudig niet. Paulus kan zeggen, ik weet dat ik het niet meer doe, maar de zonde die in mij woont. Dan zeggen ze nog, Paulus, die was de schuld. En Paulus zegt, wie zal mij verlossen van, verlossen van jezelf. En daar komen dan die prachtliederen vandaan, ja, de bundel van Jan Leer. En dan kun je zien hoe diep deze leugen doorgevreten heeft in alle formaties en alle denominaties. Je hebt de zonde geërfd. Iets. Ja, hoe kom je aan je blauwe ogen? Ja, je geërfd. En als ik blauwe ogen erf, dan ben ik met mijn dood toe. Nou zeg ik niet opgescheept, maar ik ben tot mijn dood toe versierd met die blauwe ogen, is het waar of niet? Die worden later niet, die krijgen een andere kleur. Dat erf je nu eenmaal. En die blauwe ogen heb je dan van je moeder. En die muzikaliteit die je hebt, die heb je van je vader. En nu kun je daar niks aan doen. Of je kunt er hard in studeren, maar muzikaliteit hou je. Of je wat dan doet of niet. Want dat heb je geërfd. Ja. Kijk, en als men dus zegt, ik erf de zonde, dan zit diezelfde gedachte erin. Dat hou je. Daar kom je ook niet van los. Net zo min als van die ogen. Je kunt er wat bij poetsen. Je kunt er wat misschien door medicijnen wat verminderen. Maar in wezen hou je die ogen. En dat is nu met de zonde ook. Men zegt, men blijft tot je dood toe blijf je een zonder. En dan kan het wel eens wat minderen. Je kan dus wel een overwinningje behalen. Maar dat zit er dan toch maar in. En dan ziet u hoe doodgevaarlijk die leer is. Want ja, dan noemen wij geen erfgenaam van God. Dan voel je het tenminste niet. Dan kun je alles maar zingen. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Je mag wel zeggen, ik ben slecht. Als je wist hoe slecht ik was, dan zou je van schrikken. Hoe ouder ik word, hoe slechter ik van me voel. En dat accepteert iedereen. Maar als je nou zegt, Mandenhein een demon, ik bezeten, hoe kom je daar naartoe? Dan ben je veel te goed. Kijk, daar heb je die gespletenheid van het denken. Men wil wel erkennen dat men door en door slecht is, maar men wil niet erkennen dat men een boze geest heeft. Dan vraag ik u af, waarom niet? Waarom is men nu zo kwaad om te zeggen, ik heb een boze geest? En als je een christen bent, dan zeg je, dat kan niet. Dat bestaat niet. De theologie, die houdt dood eenvoudig geen rekening met boze geesten. Dat is middeleeuws. Ja, maar Jezus hield er wel rekening mee. En dat is nou het merkwaardige, dat men het evangelie van Jezus Christus niet meer gepredikt heeft. Men heeft over hem aardige dingen gezegd, maar men heeft niet meer dat evangelie overgenomen dat hij gebracht heeft. Men zegt, dat is voorbij. Net zo goed als van de genezing, net zo goed van het opleggen der handen enzovoort. Men zegt, dat is voorbij, dat uitwerpen van duivelen. Maar Jezus zegt, dat is een essentiële deel van je opdracht die ik je geef. In Markus 16. Werpt boze geesten uit. Als je de christelijke encyclopedie de eerste druk, want langzamerhand gaan de meningen wel veranderen hoor. Maar wij komen meestal met mensen in aanraking die achterlopen in hun theologie. Als je de gewone kerkmensen spreekt, ja, die lezen niet de grote kerkbladen waar de theologen al lang iets anders leren. Ja, want dan leren zij nog wat 100 jaar geleden geleerd is, of wat Kuiper geleerd heeft, of wat Baving geleerd heeft, of Schilder. Dat is duidelijk. Maar lees je de moderne gereformeerde boeken, komt het woord erfzonde helemaal niet meer in voor. Er is geen nieuwe theoloog die het woord erfzonde gebruikt. Ook in de Roomse nieuwe catechismus komt het woord erfzonde. Ja, het woord staat er wel onder in de trefwoord erfzonde. Maar dat woord wordt niet geaccepteerd in de 15 of 16 bladzijs daarover. Oh nee. Nee, maar dat kan ook niet. Want daar valt niks van Adam te erven, want die nieuwe catechismus die zegt dat we van de dieren afstammen. Nu, hè? Ja, als je de nieuwe catechismus van de Roomse leert, die zegt gewoon, mens die stamt af van een dier. Ja, en van een oercel enzovoort. Nou ja, dan voel je wel, waar moet je dan het kwaad vandaan halen? Ze zeggen, dat is iets nog van het dierlijke. Dus, dat heeft me al lang losgelaten. En een man als dokter Bergkauer, een heel beroemd theoloog van de gereformeerde, spreekt er in zijn boeken niet meer van. En die heeft wel toch twee dikke boeken geschreven over de zonde. Maar de belijdenisgeschriften doen het. En we hebben veel te maken met mensen die zweren met hun belijdenis. Die zeggen wat daarin staat, dat is alleen maar goed. En de belijdenis zegt, de erfzonde, over de erfzonde, wij geloven dat de erfzonde in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem een wortel daarvan. Nou, die erfzonde, die is in je leven de wortel van alle kwaad. Dus niet de duivel meer. Dat is die erfzonde. Die je op een geheimzinnige wijze ergens geërfd hebt. Nou, dat is de wortel van alle kwaad. Dat is artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En niemand kan zeggen wat de erfzonde is. Want als ze dat precies zouden weten, dan zouden die meningen niet zo verdeeld zijn. Kijk, een Calvinist zegt erfzonde, en dan verdeelt hij nog erfzonde in twee puntjes, en dat is A, erfschuld, en B, erfsmet. Die erfschuld, dat is dat die zonde van Adam, die heb ik ook. Dat wil zeggen, toen Adam zondigde, heb ik gezondigd. Je zegt, dat is knap. Hoe verklaar je dat? Nou ja, dan zegt professor Gredanus, iemand van artikel 31, hij is al gestorven. Wie de korte verklaring heeft, die kent die naam al, Gredanus. Nou, die zegt, weet je hoe dat nou gegaan is? Toen Abraham de tiende gaf van Melchizedek, toen was Levi in zijn lendenen. Vandaar dat de Levieten, die moesten de tiende geven. Nou, kijk, daar zit het tenminste. Nou, wij zijn in de lendenen van Adam. Toen Adam zonderde, zaten wij in zijn lendenen. Nou, toen hebben we meegezonderd. Maar dan zeg je natuurlijk, ja, maar waarom zaten we niet in de lendenen van Noach? En als ik in al die lendenen zit van mijn voorgeslacht, in de lendenen zit van al mijn voorvaders, nou, dan sta ik er niet best op. Want er is geen kwaad, zou ik zeggen, onder de zon, of het wordt in zo'n familie niet of het wordt in zo'n familie gevonden. Meer of minder. Ja, hè? Want als je zo je voorgeslacht, laten we zeggen, als je het nog kan achterhalen, het in het vierde, vijfde geslacht teruggaat, dan zeg je, jongen. En dan zou je in die lenden van al die mensen gezeten. Ja, ik wijs u er maar eens op, tot wat voor conclusies dan een mens komt. Want ik zou niet begrijpen waarom ik nou per se in de lendenen van Adam moest zitten en niet in de lendenen van Noach. Noach is tenslotte toch ook een stamvader. Die was ook alleen overgebleven. Met zijn jongens. Een Calvinist die zegt dit. Je bent door en door verdorven. Er is geen goeds in de mens. Geneigd tot alle kwaad. Een onbekwaam. Tot enig goed. Hij weet natuurlijk ook wel dat hij keihard liegt. Want dat ieder mens ook nog wel goed doet. Maar hij zegt het dan toch maar. Hij beleidt het. Dat hij het in de praktijk niet gelooft, dat is een tweede zaak. Dan doet hij er wat af en er wat bij om de zaak in balans te brengen. Ja, maar het is dan toch maar een keiharde leugen. dat ieder mens geneigd is tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Kijk, daar heet Calvinisme. Maar u voelt natuurlijk wel dat dat over de wereld niet rondgegaan is. Dat zit meer aan deze zijde van de oceaan. Huh? Kom je nu in Amerika, daar heb je de Arminianen misschien wel eens gehoord in de geschiedenis. Tussen Gomarus en Arminius, de remonstranten en de contra-remonstranten. Nou, de hele wereld is verder remonstrant. Ja, methodisme, onder andere het leger des Heils, maar de grote methodistenkerk, de doopsgezinde kerken, de congregationalisten, dat fijn. 80% van de Engels sprekende wereld is geen Calvinist, maar is Arminiaan. Dus die ze hier op de Duitse synode hebben veroordeeld. Nou, daar bestaan al de evangelicals uit, de zogenaamde evangelische richting. Het zijn allemaal Arminianen. En die zeggen, weet je wat, wij hebben onze geneigdheid, hebben wij geërfd. De geneigdheid tot zonde. Maar als je het niet doet, nou, dan ben je zonder schuld. Kijk, dat is al wat minder, hè. Dus je hebt alleen maar de geneigdheid geërfd. Kijk, de Calvinist zegt, ik heb gezondigd in Adam. En de Arminiaan zegt, dat is het levendeel hoor, op de wereld, maar niet in onze streken natuurlijk. Hè. Maar de Arminiaan zegt, ik heb wel de geneigdheid geërfd, maar niet de schuld. Dus als ik niet zondig, dan is er niks aan de hand. En de Pelagiaan die zegt, die zijn er maar weinig, en die zegt, wij erven niks. Maar een kind wordt slecht door het slechte voorbeeld. Daar zitten wij natuurlijk ook bij. Alleen zeggen wij niet door het slechte voorbeeld, maar door de machten. Ja, dat is het verschil. Maar een Pelagiaan die zegt dus Pelagius heeft dat geleerd in de geschiedenis. En die heeft gezegd, ik geloof niet in erfzonde. Maar de opvoeding. Die doet het hem. Voed je een kind slecht op, wordt hij slecht. Voed je hem goed op, dan wordt hij goed. En wij weten dat dat ook niet waar is. Omdat wij rekening houden met de machten. Maar daar hebben ze nooit rekening mee gehouden, zo oud als de kerk is. Behalve dan de eerste 200 jaar. En daarvoor kom je natuurlijk tot conclusies die wij geen van alle delen. Omdat wij uit een heel ander oogpunt de zaak bekijken. Wij bezien hem vanuit de geestelijke wereld. En als je die geestelijke wereld wegstreept, nou ja, dan kom je tot zulke soort dingen. Want je kunt de zonde niet ontkennen. En je wil hem natuurlijk ook verklaren, want tenslotte dan moet je toch waarmaken aan de mensen waar het vandaan komt. En daarom, niemand heeft mij ooit gezegd wat de erfzonde is. Dat kun je in geen enkel boek lezen. De christelijke encyclopedie die zegt dan nog, het valt niet te ontkennen dat die boze neiging in dit leven zich niet ten volle kan uiten en openbaren. Dat zegt dan de christelijke encyclopedie die er nog bij, om het een beetje recht te trekken met de waarheid. Ja, dat burgerlijke gerechtigheid en filantropie wordt beoefend. En dan kun je dan niet zeggen dat het door en door slecht is. En daarvoor heeft Kuyper nog een boek geschreven, dat heet De Gemene Gratie, de Algemene Genade. En die Algemene Genade, die trekt dan recht wat die erfzonde scheef trok. En die spreekt dus van, in deze duisternis heb je nog iets van de algemene genade, wat hij dus noemde de gemene gratie, de algemene gratie. De belijdenis zegt in zijn 13e artikel dat de mens in al zijn wegen goddeloos is, verkeerd en verdorven. Hij verloor al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen heeft. En hij heeft niets anders over dan een klein overblijfsel. En dan de wedergeboren mens. En als je nou laat dopen, en de wedergeboren mens, nou zeggen ze, die erfzonde, die is ook door de dopen niet ganselijk teniet gemaakt. En de eerste lezing van het formulier, de eerste lezing van de geloofsbelijdenis is deze, dat de doop de erfzonde nooit kon wegnemen. Nou, dan bleef je ermee zitten, tot je dood toe. Men leerde dus dat de doop kon nooit de erfzonde wegnemen. Daar hebben de Roomsen die geleerd, maar daar hebben de Calvinisten geleerd. Nou, als je dus blijft zitten met die erfzonde, er was niks weg te nemen. Net zo min als die blauwe ogen. Je moest eruit rukken, maar dan ben je niet dezelfde meer. Die wordt nooit, zegt de geloofsbelijdenis van de gereformeerde kerken, dan gereformeerd, christelijk gereformeerd, oud gereformeerd, hervormd en ga maar door. Die wordt nooit geheel uitgeroeid. Aangezien de zonde altijd als een opwellende, als opwellend water eruit opspringt, gelijk een onzalige fontein. Het is een soort fontein en je krijgt altijd vuiligheid. Vandaar dat ze dat woord halleluja zo slecht kunnen uitspreken. Want zet dat nou maar eens prijs de Heer achter. Dat gaat nou helemaal niet, hè. Dat zijn ook uitdrukkingen. Ze hebben weinig prijs de Heer te zeggen. De allerheiligste heeft nog maar een klein beginseltje der gehoorzaamheid. En in de praktijk, en je leest het telkens, zijn we allemaal zondaars tot de dood. Ik kreeg laatst nog een kerkblad, de gemeenschapsbode van de kerk uit Krimpen aan de IJssel of Kapellen aan de IJssel. En dat werd huis in huis verspreid. En dat zei, of je nou naar de kerk gaat, of je nou gelooft of niet gelooft, we zijn allemaal goddeloos. Punt uit. We zijn allemaal goddeloos. En waarom nou tot de dood? Dat hadden die mensen toch ook nog wel in de gaten. Ja, als je het nou nog met de dood mee moest slepen, wanneer gaat het dan weg? Dus ze hadden achter dat doodsgordijn hadden ze die zonde weg. En dat is merkwaardig, want ze zagen wel dat mensen bij hun sterven nogal eens veranderden. Stervensgenade. En dan daar zagen ze dus wat wij zeggen, de machten die gaan wijken, zagen ze dat als je stierf als christen, nou dan week dat. En daarom had men de uitdrukking, de dood is een doorgang tot het eeuwige leven. Waarvan wij zeggen, ja, mensen die machten, die verdwijnen zo vaak. Maar wij vinden dat geen beste zaak, als je moet wachten tot je dood, dat de machten is gaan verdwijnen. Want dan kom je nooit meer tot de eer en lof van God in je leven. Als je tot je dood moet zeggen, wat ik wil, dat kan ik niet, en wat ik niet wil, dat doe ik, ik ellendig mens, dan is je leven toch echt geen triomftocht. Dan kun je moeilijk zeggen, ik ben overwinnaar geweest. En de Bijbel zegt, wie overwint. Kijk, die zonde is dan weg. Want je blauwe ogen zijn ook weg. En je muzikaliteit gaat ook weg bij je sterven. Maar je blauwe ogen ook, zo verdwijnt de zonde ook. En daarom had Peter Broosveld, die concludeerde dat goed. Die zegt, dan zit eigenlijk de zonde vast in je lichaam. Dat is de lichamelijke zaak. Nou, weet je wat je dus doet? Als je die zonde weg wil hebben, dan moet je dat lichaam maar eens goed kastijden. Moet je dat lichaam, om het eens plat te zeggen, een vreemde uitdrukking, dan moet dat lichaam eens goed op zijn ziel hebben. Begrijp je nu waarom dat kastijden erin komt? Slaat het eruit? Want het zit in je lichaam. Want als ik sterf, dan ben ik mijn lichaam kwijt en ben ik mijn zonde ook kwijt. Dus dan komt er iets lichamelijks. En Peter Broosveld heeft het er al zo duidelijk en netjes geschreven. Ik las het even met Toors Dagblad, zaterdagavond. En ze hadden zo'n stuk van Kracht van Omhoog hadden ze overgenomen zonder enig commentaar. Dan alleen twee keer erbij gezegd dat zij het niet geloven, maar dat wij dat dan geloven. Ik zeg maar, dat is een goede reclame geweest. Maar dat hele artikel die het even met Toors Dagblad lezen, zuster Zwaan geloof ik, die heeft het natuurlijk ook al gezien, viel mij op. Omdat het zo duidelijk en haarfijn gezegd werd. En die mensen die dat lazen, die zware richting, die hebben gezegd, jongen, nou kun je eens goed zien de tegenstellingen. Maar ze hebben het zo overgenomen dat ik zeg, nou je moet wel uitkijken. Want dan zijn er misschien nog lezers die zeggen, ja dat is nog niet zo gek. Kijk, en men zegt dan, ja die oude mens die verdwijnt. Nou, je nieuwe mens over. Kijk, dan heb je die twee mensen. De oude mens en de nieuwe mens. Die oude mens, dat is dus met die erfzonde. Nou, en die gaat dan het graf in. En die nieuwe mens, die gaat de hemel in. Zo stelt men zich dat dan voor. Dan ben je voorgoed gescheiden. Nogmaals. Erfzonde, erfschuld, erfsmet. Het zijn woorden. Die kun je net zo min in de Bijbel vinden als de kinderbespringing. En het is wel jammer dat de Pinksterbeweging wel die woorden overgenomen heeft en zo zich aan die en de ware doop wel vastgehaald heeft. En dan kom je natuurlijk bij, nou noem maar op, de zonde. Als dat geen machten zijn, nou dan ga je, je wilt toch wat weten van de zonde. En dan gaan ze rubriceren. En dan zeg je, dat zijn aangeboren zonden en werkelijke zonden. Zonde van bedrijf en zonde van nalatigheid. Ergelijke zonden en zonde van zwakheid. En doodzonde en vergeeflijke zonde. Ja. En zo is men bezig ze te rubriceren en in kastjes te stoppen. Maar daarom heb je het begrip van zonde niet verklaard. Je hebt alleen enkele resultaten genoemd. En gezegd dat zijn zware zonden en dat zijn minder zware zonden. Maar Jezus zegt, wie het onkruid zaait, dat was de duivel. Nou, punt uit. Jezus zegt, die is de oorzaak. En zegt, nee, zijn we zelf. En daarom logent me in deze het evangelie van Jezus Christus. Onze kinderen zijn kleine verdoemelingen. U weet het wel. Kinderen des duivels. Het doopsformulier zegt het duidelijk. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, dat is dat van het verbond, dat doen ze nog niet in de wieg. Zo mag men ze niet van de doop uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis deelachtig zijn. Ze hebben dus deel aan de verdoemenis. Elk kind dat geboren wordt is een kleine verdoemeling. Je hebt deel aan de verdoemenis. Ze weten het wel niet, maar dat is de keiharde leer van de Calvinist. Wat hij in de praktijk ook weer probeert te ontkomen als zijn kind sterft, dan weten ze ook niet hoe ze in welke bochten ze moeten brengen om het er weer uit te praten. Ja, want ja, dan is de natuur beter dan de leer. Dat is meestal zo hoor, bij Calvinisten. Die zijn zo kwaad nog niet. Hun leer is kwaad, maar de mensen zijn nog niet zo kwaad. Dat is natuurlijk, want het zijn natuurlijke mensen. En die zijn over het algemeen zo kwaad. Maar laten we nu zeggen dat het kind vervloekt is. Nou, de aarde is ook vervloekt. Betekent dat het allemaal misoogsten geeft? Hebben we dan niks dan misoogsten meer? Is het allemaal fout? Nou, dat is dan nog. God heeft nooit een mens vervloekt. Maar de aarde is vervloekt. Nou, dan zou je zeggen, nou, logisch dat die aarde zo verdorven is, er kan niks goeds meer ervan tevoorschijn komen. Toch is een misoogst altijd nog een opvallend iets. Je hebt meer goede oogsten dan misoogsten. Wonderlijk, hè? Ja, waarom is dat dan allemaal fout? Allemaal goed. Met een uitzondering van de misoogst. En waarom moet het dan bij een mens die niet vervloekt is andersom zijn? Want men leert eigenlijk dat de oogst van de mensen helemaal bedorven is. Want mag dan de oogst op het land nog goed zijn van het jaar, maar men zegt de wereldoogst van de mensen, dat is allemaal totaal verdorven. Dat is allemaal misoogst. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dan zeg je toch van die oogst ook niet, die op het land staat. Daar deugt niks van. Dan zeggen ze, ik heb van het jaar een goede oogst. En als ze het niet zeggen, dan is het niet omdat die oogst niet goed is, maar ze denken, ik moet een beetje er wat afdoen, anders dan krijg ik te lage prijzen. De Pinkstergemeente, de broederschap van Pinkstergemeente, wij zouden zeggen oud Pinksteren, ja, die heeft er ook wel eens over nagedacht. En die zit in hetzelfde schuitje natuurlijk, als de kerken en als de kringen, want die snapt van de geestelijke wereld ook niets. Ze hebben het spreken in tongen en daarmee zijn ze aan het plafond gekomen. Ja. En voor de rest hebben ze alles overgenomen wat over te nemen viel uit de belijdenisgeschriften of uit Amerika. Die waren allemaal mogelijke dingen. En wat zegt de Pinksterbroederschap? Die heeft destijds een papier, een folder het licht doen zien. En die heeft duidelijk gezegd, erfzonde is een biologische zaak. Erfzonde is een biologische zaak. Biologie, dat is, nou ja, dat leer je op school. Niet waar? Hoe de dierenwereld in elkaar zit en de mensenwereld. Nou, dat is een stuk van de natuur. Dat erf je gewoon. En daar staat in dat papier van de uitvoerende raad van de broederschap. We hebben hier te doen met de erfzonde. We hebben te doen met een ontaarde mentaliteit. Die zich onverbiddelijk voortzet in de nageslachten. Eigenschappen die zijn vereenzelvigd en ingeboren in een verdorven natuur. En daarom moeten we wedergeboren worden. En dan zeggen ze dit. Ja, maar dan zei Adam, was die dan zo slecht? Hoe is die aan zijn zonde gekomen? Ja, die moest van buitenuit verleid worden. En waarom was Jezus zonder zonde? En dan hebben ze er iets heel merkwaardigs op gevonden. Ze zeggen, en dan zou ik lezen wat ze zeggen. Elke arts kan vertellen dat de eigenschappen van het hele voorgeslacht... Als hij van zijn vader niets erft, nou dan weet ieder kind weet dat dat een flagrante leugen is. Want dat is juist alles wat uit gemeenschap geboren wordt, dat is, heeft een dubbele functie. Dat is niet te ontkennen. De encyclopedie gewoon van Winkel en Prins zegt... Ieder die geboren wordt langs geslachtelijke weg, heeft zijn aanleg dubbel verworven. Van twee kanten. En niet van één kant. Dat is ook onzinnig. Je kunt de kleur van de ogen hebben van je moeder, maar je kunt hem ook van je vader hebben. Dat is de dwaasheid natuurlijk om te zeggen dat alleen van je vader de eigenschappen komen. Maar die kind kan net zo goed op zijn moeder, zijn vader lijken. Ik kan allebei eigenschappen en van zijn vader en van zijn moeder hebben. En bij Maasbach zeggen ze nog, ja, maar dat zit in je bloed en het bloed krijg je van je vader. Maar het kind krijgt helemaal geen bloed, nog van zijn vader, nog van zijn moeder, maar maakt zijn eigen bloed. Ja. Er is geen één kind dat bloed krijgt. Dat zaadje, dat ontwikkelt zich. En dat formeert zijn eigen bloed. Dat is zijn eigen bloed dat hij maakt. Ieder mens maakt zijn eigen bloed. Nou, dat is dan wat de Pinksterbroederschap leert. Dus dat is wel een hele vreemde uitspraak, die in strijd is met alles wat je ziet en alle gezond verstand. Maar zeggen ze, dan, maar dat moet je wel eerst inleveren. Maar het merkwaardige is dat David zegt, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn... Nou, wat heeft zijn moeder er nou mee te maken? Ja, moeten zeggen, in zonde heeft mijn vader mij verwekt. Ja, want als toch die vader de schuld is, moet je toch niet zeggen, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. David zegt, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ja, maar zegt hij met de broederschap, die moeder die staat er buiten. Dat is een kwestie van je vader. Dus dat zullen ze dan op den duur wel veranderen. Maar David bedoelt natuurlijk, kijk... Ik ben ook in ongerechtigheid geboren. Zijn afkomst was ook onzeker. Zelfs zijn haren. Ja, zijn rossige huid enzovoort. Hij viel op onder zijn broeders. Ze gingen niet met hem om. Mijn broeders ben ik vreemd en elk onteerd. Een onbekende zoon en mijn moeder. Ja, dat wist hij ook wel. Kijk, de afkomst van David lag ook in het duister. Net als hij had hetzelfde als wat dat kind... waar die dat lichaampje van dat kind dat gestorven was... Er was een overspel verwekt, het kind van Batsheba. En dan maakt hij die psalm. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Hij zei, ik ook. Hij bedoelt, als dat kind nu moest sterven, waarom ben ik dan blijven leven? Hij begreep het niet. Hij zegt, in Gods wet staat dat de erfbreker die moet gestenigd worden. Hij zegt, God zegt, nou, je mag blijven leven. En dan neemt hij dat kind. Dat vond David niet in orde. Kijk, dat is logisch. Want de wet zegt, een erfbreker en de erfbreekster, die zullen gestenigd worden. En God zegt door middel van Nathan, jij mag blijven leven. Maar de kind zal sterven, hij zegt, daar klopt niks van. Ik kan me levend die gedachte van David voorstellen. Hij zegt, en nou ben ik ook zo geboren, maar hoe mag ik dan blijven leven? Bij mijn geboorte. Hey, waarvoor moet een kind sterven? En dat hij het niet over de erfzonde had, is logisch. Want een ogenblik zegt hij, later, hij zegt, was mij en ik zal witte zijn dan. Sneeuw. Dus als je me maar wast, dan gaat het vuil eraf. Kijk, en als dat vuil een wezenseigenschap van me is, dan kun je niet rein wassen. Kijk, een moorman die kan zijn huid nooit blank wassen. Waarom niet? Omdat die zwarte huid hoort bij hem. Maar een christen kan zich wel blank krijgen, omdat dat vuil niet hoort bij hem. En daarom staat er, wij zijn gereinigd in zijn bloed. En we zingen. Die ons gewassen in zijn bloed tot priesters had verheven. Ja, dat is dat bekende gezang. Die hebben ook nooit in de erfzonde geloofd hoor. Ik vind dat staat zo duidelijk in de Bijbel. In Johannes 9 vers 34. David heeft er ook niet in geloofd. Ik heb er wel eens een rabbijn over opgebeld. Die zegt, nou, hij lachte erom. Hij zegt, joh, erfzonde. Daar hebben ze nooit over gedacht zelfs. Maar weet je wat die Joden zeggen? Tot die blind geborene. In Johannes 9 vers 35. En ze wierpen hem uit. In Johannes 9 vers 34. En dan zeggen die Joden tot die blind geborene. Gij zijt geheel in zonde geboren. En wilt gij ons leren? Ze maken zich nijdig op die man, want die was blind vanwege zijn. Ja, dat is toch die vraag. Die man die was blind geboren, dan komen ze. Wie heeft gezondigd? Hij of zijn ouders? Nou, hij. En dan zeggen ze niet, ja, hij is blind geboren, dus. Ja, hij heeft niet gezondigd, zeggen ze dan. Dus dan moet die ouders het gedaan hebben. En daarom zeggen ze tot die man, jij bent in zonde ontvangen en geboren. Maar zeiden ze dat van zichzelf? Nou, dan moeten zij, we zijn allemaal in zonde ontvangen en geboren. Ja, maar dat zeggen ze niet, maar ze gebruiken dat als een oordeel. Ze schelden hem ermee uit. Ik hoop dat u het kunt volgen. Nu, hè? Als die Joden tegen die blindgeborenen zeggen, die wiens ogen genezen waren door Jezus, ze zeggen, nou ben jij zijn volgeling, maar jouw afkomst deugt niet. Want jij hebt gezondigd, man, waarom was jij blind? Omdat jij hebt dan niet gezondigd, maar dan hebben je ouders gezondigd, dus jij bent in zonde ontvangen en geboren. Ja. Maar als dat nou toch iedereen is, dan hadden ze dat toch niet als een verwijt kunnen maken voor die ene. Je kunt er iemand niet verwijten, je bent in zonde ontvangen en geboren als iedereen in zonde ontvangen geboren. Dus dat gaat natuurlijk niet. Dus daarvoor is het voor mij een klinkklaar bewijs dat die Joden niet in de erfzonde geloofden, ook in Jezus dagen niet. Want anders verwijten ze iemand niet dat hij in zonde geboren is. Ik heb wel eens geschreven, nietwaar? Als je het over baby's hebt, dan zegt Psalm 8, uit de mond der zuigelingen hebt gij uw lof gegrondvest. Dat is wat anders. Dan komt, als een kind een geluid maakt, dan komt er iets uit wat tot eer van God is. Heel zijn existentie, heel zijn wezen vertelt de eer van God. Nou, dat is dan toch niet dat hij de verdoemenis deelachtig is en dat er in hem geen goed woont. Want de Heer die zegt wat uit het hart komt, dat is bij de meeste mensen slecht. Ja, nou, en bij dat kind dan komt uit zijn mond wat in zijn hart zit. En dat is goed. En uit de mond der kleine kinderen hebt gij mijn lof toebereid. Dat is dus niet onzuiver, maar dat was ter ere God. En zo zijn er natuurlijk verschillende teksten die me aanhaalt. Kan ook een reine voortkomen uit een onreine. Ja. Nou is het zo dat de Bijbel die de apostel hadden, die luidt iets anders, want dat is de Septuaginta geweest. En daar staat, wie is helemaal rein? Niet één. Dat staat er op die plaats, in Job 14 vers 4. Wie is er helemaal rein? Niet één. Zo staat het in de Septuagint. Maar ja, wij begrijpen dat heel goed. Kan een reine geboren worden uit een onreine, als een kind opgevoed wordt door mensen die zelf vol onder de machten zitten en bezet gebied zijn, hoe kan dan een kind vrij blijven? Ja. Als de ouders achter elkaar liegen, hoe kan dan een kind waarheidsgetrouw blijven? Als de ouders leren te stelen, niets anders doen dan stelen, nou, hoe kan dan een kind eerlijk blijven? Dat is logisch. Nou, dat wordt gewoon opgemerkt. Ten slotte. Ja, er zijn dood eenvoudig geen teksten in de Bijbel waar je het eruit kunt halen. Je kunt nemen wat je wilt. De enige tekst die me dan wel eens aanhaalt, dat is uit het Nieuwe Testament, is er dan ook maar één. En daar staat dit. Daarom, in Romeinen 5 vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezondigd hebben. Nou ja, daar staat, ze hebben allemaal gezondigd. Ja, maar dat trekken wij niet in twijfel. En dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. Ja. Als als een vader zondigt. En hij verdrinkt alles. Dan dat kind in de wieg heeft er ook, zal ook de gevolgen ondervinden, dat is duidelijk. Maar heeft het kind geen schuld. Maar dat dat kind in armoede opgroeit. En misschien onverzorgd wordt, enzovoort. Dat is de schuld van zijn vader of van zijn moeder. Kijk, dat kind dat lijdt er wel onder. Want de Bijbel spreekt van de zuchtende schepping. En die schepping die zucht om verlossing. Maar wil niet zeggen dat die schepping stuk voor stuk gezondigd heeft. Dat is dwaasheid. Kijk, wij kunnen lijden te willen van de zonde van een ander. Dat als een vorst vroeger oorlog verklaarde. Of niet waar, en je verloor de oorlog. Nou, dan kwam je in slavernij. En dan had je niks in de melk te brokken hoor. En dan kon je zeggen, ja, maar ik heb die oorlog niet verklaard. Ja, dat zal die vijand wat schelen. Die zegt, je kunt ook voor me werken. Nou, datzelfde heeft Adam gedaan. Die heeft de zonde in deze wereld gebracht. De zonde machten. En toen die zonde machten in de wereld waren, toen kwam dat klimaat van de dood. Ja, en daar word je allemaal in geboren. Vandaar dat de ziekte ook op kinderen toeslaat. Want die behoren tot die zuchtende schepping. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan gezondigd hebben. Maar ze lijden er wel onder. Want anders hoef je niet te spreken over zuchtende schepping. Dan zeg je nou, dan moet je het allemaal alleen maar laten, die zonde. En overwinnen. Maar dan merk je, dat is zo niet. En zo houden wij ons vast aan de gedachte die Jezus heeft ontwikkeld, nietwaar, dat wij tegen de machten hebben te strijden. Zoals Paulus zegt, we hebben niet de strijd tegen onszelf, tegen vlees en bloed, want dat zijn we zelf, maar tegen de machten in de lucht. Tegen die machten die in ons willen opereren of die ons willen verleiden en onder pressie willen zetten. En dat wij de overwinning niet altijd behalen, dat is een andere zaak, maar je kunt nooit overwinnen als je eerst niet ziet hoe het in elkaar zit. Als ik zeg, ja, zo ben ik nu eenmaal, haal ik nooit overwinning. Maar als ik zeg met Paulus, ik doe het niet, maar de zonde die in me woont. Dan zeg ik, Heer, dan moet ik een macht hebben die sterker is dan die macht die in me zit. En dan drijf ik hem uit. Of ik laat hem uitdrijven. En dat merkt Peter Bronsveld goed op in dat artikel. Hij zegt, als ik zelf slecht ben, dan kan niemand je helpen. De hele gemeente die kan mij niet helpen als ik zelf van nature slecht ben. Want dan ben ik het zo. Maar als ik zeg, er is een macht in mij, dan kan de gemeente kan meehelpen in die strijd. Die kan ook meehelpen die machten binden. Die kan ook meehelpen die machten uitdrijven als ik zelf de overwinning niet kan bereiken. Dan zie je, dan is er verlossing mogelijk, dan is er groei mogelijk, dan is er volkomenheid mogelijk. Met de erfzonde is afgesneden de weg naar de volkomenheid. En met de leer van Jezus Christus krijg je een weg die leidt tot het doel. En dan zegt Paulus, weet je waarvoor nou de leer van Jezus Christus gegeven is? Opdat de mens Gods volkomen zij en tot alle goed werk volkomen toegerust. En kan hij dat zeggen? Ja, omdat die leer daar tenslotte toe bereiken zal. Dat is het geheim van het evangelie van Jezus Christus. Hij heeft een leer gebracht die als ze toegepast wordt, tenslotte in de mens bereiken zal wat God heeft beoogd. Amen.